Voordat ik nu verder ga, even de vraag aan jullie. Is er misschien nog een vraag overgebleven van voor de pauze? Of is er nog een hele andere vraag die leeft en waarvan je zegt, ik zou wel willen dat je daar nog even wat aandacht aan besteedt? Ja? Heel goed. Ik bedacht het pas toen ik hier beneden aan kwam lopen weer. Maar ik heb het in gedachten. Luisteren naar God. Jij vroeg daar vorige week inderdaad even naar. Hoe werkt dat? Luisteren naar God. Mijn antwoord daarop primair is, ja, als wij luisteren naar God, dan proberen wij te horen wat God te zeggen heeft. Dat is luisteren naar God. We willen horen wat God te zeggen heeft. Het meest direct is dan om de Bijbel open te doen. Dus luisteren naar God is voor mij primair de Bijbel open doen en luisteren wat Hij te zeggen heeft. Dus als je aan het begin van de dag benieuwd bent naar wat God te zeggen heeft vandaag, dan zou je je Bijbel kunnen openslaan. Nou, dat is natuurlijk een antwoord waarvan de meesten van ons ook zeggen, nou, klopt, dat zijn we ook aan gewend. Maar het is wel goed om dat ook even ons te realiseren. Tegelijkertijd, en dat herken ik zelf ook, er is meer. We verlangen naar meer als het om luisteren naar God gaat. Ik geloof dat God inderdaad ook van zich laat horen op andere manieren dan rechtstreeks via de schrift. Dat kan op verschillende manieren zijn. Op het moment dat ik aan God iets vraag, en er komt mij een gedachte te binnen die ik als helpend of als vredestichtend ervaar. Een antwoord op een vraag die ik heb, zonder dat het per se meteen een Bijbelwoord is, dan geloof ik ook dat ik daar in de stem van God hoor. Ik geloof ook dat, wat ik voor de pauze ook even benoemde, we zijn een tempel van God. God woont ook in ons. Luigi Gioia, die heeft een tweede boek geschreven en daar zegt hij dat ook heel mooi in. Van de schrift is tempel van God. Ons hart is ook tempel van God en dat gaat op een bepaalde manier een relatie aan. En soms weet je niet wat eerder is, of dat nou je ziel is of de schrift. Wat ik zelf graag ook intuïtie noem. Ik geloof ook wel dat als je een intuïtie hebt van volgens mij moet ik die keuze maken of moet ik die kant, dan wil ik zelf ook er meer op leren vertrouwen dat het een goede intuïtie is. En ik zou dat ook willen noemen, zo luister ik naar Gods stem in mijn intuïtie. Dat moet wel een geheiligde intuïtie zijn, denk ik. Ik geloof wel dat je intuïtie, hoe langer hoe meer op God afgestemd raakt, naarmate je ook met de schriften bezig bent. Maar luisteren naar God is dan niet meer per se dat ik de Bijbel open moet doen. Luisteren naar God, God komt ook via mensen naar ons toe. Als mensen een tempel van de Heilige Geest zijn, als mensen woonplaats van God zijn, en begeef me even op een ietsjes, of misschien gevaarlijk terrein ook, we zouden kunnen zeggen van alleen christenen zijn tempel van de Heilige Geest. Alleen christenen zijn woonplaats van God. Maar ja, is dat zo? Kan ook niet in ieder mens iets van God naar ons toe komen? Dat doe ik maar eventjes vragend. Kan niet in ieder mens iets van God naar ons toe komen? En dat je dus ook naar de stem van God luistert. We zijn er wel wat mee vertrouwd, denk ik, dat in de armen die ons aankijkt, ontmoeten we Christus. Of die arme nou gelovig is of niet, dat is op dat moment eigenlijk helemaal niet meer zo relevant. In de armen die ons aankijkt, of in de mens in nood die ons aankijkt, kijkt Christus ons aan. Nou, ook daarin zit iets van het luisteren naar de stem van God. Dus in ieder mens kan een appel op ons afkomen die we mogen leren zien als de stem van God. Dus luisteren naar God. Nog een gedachte daarover. Ik geloof ook dat het heel mooi is om tijd te nemen en je open te stellen voor Gods aanwezigheid. Op dat moment open te stellen voor van Heer, wilt u maar zeggen wat u wilt zeggen. Het zoeken naar profetische woorden bijvoorbeeld, dat is denk ik ook een vorm van luisteren naar God. Dus de hele thematiek van profetie. Hoe kunnen wij Gods stem horen? Ik ben een heel enkele keer geweest bij een groep waar Rombout ook in zit. Daar is een, mag ik de naam van die groep noemen? Van jou wel, hè? Sommige... Oh, misschien is dat wel mooi. Kom er even bij. Ik pak even de microfoon. Dan kun je... Mag ik dan nog even de naam noemen? De Heilige Geest Groep. En mijn vrouw doet er ook aan mee. En onze kinderen moeten altijd een beetje om lachen. De Heilige Geest Groep.
Nou, we hebben die naam bedacht omdat we ons heel expliciet wilden richten op de gaven van de geest. Maar als voorbeeld voor Gods stem verstaan. Ik heb daar vaker dat ik God op zondagochtend gewoon vraag. Nou, voor wie? Voor wie heeft u iets wat ik mag, diegene mag zeggen of voor diegene mag doen? En wat ik dan in gedachten krijg, dat ontvang ik als van God komend. En dat kan zijn dat ik een plaatje van iemand, dat ik gewoon iemands gezicht zie of iemand, hoe hij eruit ziet of iemands naam. Een tijdje geleden had ik ook naam, zo, die kreeg ik van iemand, die naam binnen. Nou, dat was iemand waar ik niet in de afgelopen tijd contact mee had gehad of zo, dus... En ik vroeg aan God, nou, wat mag ik tegen diegene zeggen? Er waren gewoon een paar woorden, ik weet niet meer wat die woorden waren. Toen kwam ik hier in de kerk, ik was hier wat eerder. En de kerkzaal was helemaal leeg. Er zat één jongen, zat hier voorin, en dat was hij. Nou ja, dat was voor mij al bevestiging van ja, dat was niet gewoon een willekeurige gedachte. Dat was een gedachte die God mij gaf. Dat was ja, Gods stem verstaan. Zo zie ik dat dan wel. Dus ik liep naar hem toe en ik gaf hem die woorden van... nou, volgens mij mag ik van God dit tegen jou zeggen. En dat heb ik hem gezegd. Hij zei dankjewel. En nou ja, dat was het voor mij verder. Was het klaar. Helemaal aan het einde van de dienst... toen de dienst al lang voorbij was, kwam ik hem nog even tegen. En toen zei hij van... dankjewel, dat waren precies de woorden die ik nodig had. En legde hij een beetje uit het proces waar hij in zat. En ja, daar sloot het gewoon precies bij aan. Ik wist helemaal niks van dat proces. Maar... ja, dat zijn dingen die ja, Gods stem verstaan en zijn woorden doorgeven. Dus voor mij zijn dat voornamelijk gedachten die ik krijg op het moment dat ik God vraag. Ja, wat mag ik ontvangen? Wat wilt u zeggen? Maar het kunnen ook beelden zijn. Het kan een lied zijn. Het kan een bijbeltekst zijn. Iets helderder?
Dankjewel, Rome, dat je dat even... zo wil te delen. Rombot heeft daar, laat zeggen, meer ervaring mee dan ik. Dus daarom vind ik het ook mooi dat jij het even vertelt. Je bent er ook op gericht en dat vind ik mooi. Het houdt jou nou, eigenlijk dag in, dag uit bezig. Van God, wilt u mij laten zien wat ik aan iemand kan geven? Hè, val ik het even heel kort samen. Ik heb zelf... daar staan achter in de kerk hangen die liturgieborden met... even zien wat staat er precies. Mijn ogen zijn steeds slechter. Mijn huis moet een huis van gebed zijn. Hè? Mijn huis moet een huis van gebed zijn. Kunnen jullie dat allemaal lezen? Ja? Zonder enig probleem? Ja. Ja. Ik moet gewoon een nieuwe bril een keer. Ik heb gewoon geen zin in het hele proces wat nodig is om tot een nieuwe bril te komen. Want er moet dan namelijk eerst even een oogoperatie plaatsvinden. Ik maak het wel even iets ingewikkelder dan je nou misschien denkt hoor. Er zit een spiertje niet goed en die moet eigenlijk eerst even vastgezet worden. En pas dan kan ik er weer een bril op doen. Waarom vertel ik dat allemaal? Om even bij die tekst stil te staan. Ik had een studieverlof, ik weet niet of ik dat hier al een keer verteld heb in deze groep. Ik had een studieverlof voor de zomer en op een gegeven moment heb ik de vraag aan God gesteld. Van God, wat wilt u nou met deze gemeente? Wat wilt u nou met de Plantagekerk? En op dat moment kreeg ik een zeer heldere gedachte, een ingeving, een intuïtie, de stem van God. Ik wil dat mijn huis een huis van gebed is. Ik was niet specifiek bezig met gebed. Deze bijbeltekst... had ook niet een speciale plaats of zo in mijn gedachten. Dus het was niet een soort uitkomst van iets wat al maanden bezig was. Nee, opeens was dat er. Ik wil dat mijn huis een huis van gebed is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het geven van deze cursus... gehoorzaamheid is aan het woord wat ik toen ontving. Hè, dus voor mij is dat een heel specifiek moment van Gods stem verstaan. Wel nadat ik inderdaad wel heel nadrukkelijk... die vraag ook had gesteld. Naar aanleiding van een ansichtkaart die weer iemand anders mee gestuurd had, die ook hier in de zaal zit. Zo gaat dat soms. Nou, ik denk dat aardig wat is over luisteren naar God. Hè, dus toen ik dat schemaatje in beeld had, hè, present zijn en praten. Bij dat praten hoorde ook spreken tot God en luisteren naar God. Hè. Dus in beide gevallen is er nog sprake van woorden. Bij het present zijn gaan de woorden naar de achtergrond en gaat het meer om aanwezigheid. Nog een andere vraag misschien? Nee, op dit moment niet. Dan gaan we nog even... De vraag wordt hier gesteld van wat is nou de wil van God in je leven? Dus de vraag was net van hoe kunnen we Gods stem verstaan? Hoe kunnen we luisteren naar God? En de vraag spitst zich iets toe of een iets ander perspectief zou je kunnen zeggen. Wat is nou Gods wil voor mijn leven? Even zien, wat zou ik daar nou eens even op zeggen? Ik heb daar wel een gedachte over die ik ook wel eens gedeeld heb, ook wel eens in een preek, maar ook wel eens in gesprekken. Ik kom best wel wat jongeren tegen, twintigers, begin twintigers, die heel erg bezig zijn met de vraag, wat is nou Gods plan voor mijn leven? Dus niet helemaal hetzelfde, maar het zit er wel dicht tegenaan. Wat is nou Gods plan met mijn leven? En ik sprak een keer met iemand en die was op zoek naar een nieuwe baan. En die kreeg op een gegeven moment drie banen tegelijk aangeboden. Drie verschillende scholen in de omgeving kon ze aan het werk. En laten we zeggen Hasselt, Wezep en Hattem. En ze liep helemaal vast in haar vraag, wat is nou Gods plan voor mijn leven? Want dat is ook een moeilijke vraag. Want op het moment dat je die vraag gaat stellen... Zeg je ook van, oké, maar God gaat mij dat ook duidelijk maken. En voor mij is dat de vraag. Ik heb toen in ieder geval in dat gesprek gezegd, God heeft voor ons allemaal maar één plan. En dat ene plan is dat wij toegroeien naar Christus. Dat wij groeien in Christus gelijkvormigheid. Dus de wil van God, het plan van God voor ons leven is eigenlijk één ding. Toegroeien naar Christus. Dat kan in Wezep, dat kan in Hattem en dat kan in Hasselt. Dat doet er niet zoveel toe. Bij die hele thematiek van de plan van God en de wil van God is natuurlijk ook heel eenvoudig Gods geboden. Hè? Dat is wel duidelijk. Hè? Als God zegt je mag mensen niet doodslaan, dan zal er niet opeens een moment in je leven komen dat je hoort, hey, God zegt dat ik nou wel mag doodslaan. Dan snappen we heel goed dat daar gaat iets fout. Dus de wil van God heeft ook te maken met de goede geboden van God. Het plan van God is breder. Dat heeft ook te maken met inderdaad, welke levenskeuzes maak ik. Het kan ook om een partnerkeuze gaan. Waar moet ik gaan wonen? Wat voor werk? Wat voor opleiding moet ik doen? Het is heel mooi en heel goed om God daarbij te betrekken, hè, om dat wel biddend te doen. Maar we moeten ons ook realiseren dat we ook gewoon een hele hoop keuzevrijheid hebben. En ik zei ook tegen haar, nou, ik denk dat God eigenlijk ook heel benieuwd is wat jij gaat kiezen. Hè, dus dan draai het even om. Hè, dus jij moet niet heel erg in de stress raken dat God heeft Wezep in gedachten. Maar hoe kom jij daar nou achter? En straks kom je toch in Hassel terecht. En is dat fout op een of andere manier? Nee, God is misschien ook wel benieuwd naar onze keuzes. He, dus ook zo is God, denk ik, betrokken op onze levens. Dat is wel even voor nu. Okay. Nog een andere vraag? Gaan we verder met bidden met psalmen. Hoe doe je dat? Een paar praktische handreikingen. Op de volgende dia staat de eerste. Kies een psalmwoord als je vaste schietgebed. Schietgebed is even een kort gebed wat je doet. Hè? En dat kan over het algemeen kan het gewoon zijn van Heer help me. Of oh, prachtig, wat hebt u dit mooi gemaakt. Of oh God, wilt u alsjeblieft zorgen dat er nou niks gebeurt. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik neem één zin uit de psalmen en dat is een aanwijzing die ook in de monastieke traditie heel erg thuis hoort. Ook de woestijnvaders bijvoorbeeld, dat gaat nog aan de kloostertraditie vooraf, die gaven deze handreiking ook al. Eén zin uit de psalmen die je maakt tot jouw vaste gebed. Nou, ik heb even vier voorbeelden hier op een rijtje gezet. Dan moet je dus denken aan een zin als: wees mij genadig, hoor mijn gebed. Dus elke keer als je een moment hebt dat je denkt van, nou, ik wil even dat contact met God zoeken, maar ik wil nu niet woorden gaan verzinnen. Dan haal je deze woorden te binnen. Wees mij genadig, hoor mijn gebed. Dat kan in elke situatie een beetje onderbiedig klinkt, dat een zinnig gebed zijn. Of: u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Dat je dat elke keer als je eraan denkt, dat je dat zinnetje te binnen brengt. Of: ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Psalm 18. Of: ik maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Psalm 25, vers 4. Dus dat is een manier om psalmen te bidden. Dus één psalmwoord. Kijk, ook de psalmen, dat zijn natuurlijk weer 150 psalmen. Is het een aanlokkelijke gedachte om elke twee weken alle 150 psalmen te lezen? Ik vind het persoonlijk geen aanlokkelijke gedachte. We hebben in de Plantagekerk de Daniel Challenge. Een maand lang extra investeren in gebed. En ik dacht ik ga alle 150 psalmen lezen. En ik ben tot psalm 8 gekomen. Op een of andere manier lukt het mij niet om steeds maar weer meer en nieuw te lezen. Het lukt me wel, vaak, niet altijd, maar laten we zeggen 70% van de tijd wel, om die vier psalmen die mijn eigen zijn geworden, psalm 32, 51, 130 en 143, die komen bijna elke dag langs. Dat, op een of andere manier vind ik dat niet moeilijk. Dat past bij mij. Dus dat betekent ook dat we ook mogen zoeken naar wat, ik zou haast zeggen, wat voelt goed. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijke uitdrukking. Ook daarin mogen we iets van Gods stem horen. God dringt ons geen dingen op die niet bij ons passen. We hebben een eigen karakter. We hebben een eigen manier van met de Bijbel omgaan. Een ander vindt het heerlijk om in een jaar de Bijbel door te lezen. Heeft iemand van jullie wel eens in een jaar de Bijbel doorgelezen? Nee. Nou, ik kom wel eens mensen tegen die dat doen en die genieten daar intens van. En na twee dagen ben ik er echt helemaal klaar mee. Dus dat verschil mag er zijn. Daarbij hoort dus, ik zei net van de psalmen, dat zijn natuurlijk toch weer 150. Dat is best veel. Ik vind een uitdrukking die ik in de Nederlandse les ooit geleerd heb, een Latijnse uitdrukking, pars pro toto. Wie kent die uitdrukking nog? Dus dat is een... dat is een woord waarmee je met één stukje het geheel aanduidt. Het schip verging met man en muis. Dat is dan zo'n bekende spreekwoord. Alsof vrouwen niet vergingen en alsof ratten niet vergingen. Alleen man en muis worden genoemd pars pro toto voor het geheel. Nou, dat principe van pars pro toto. Een kerk telt 1050 zielen. Ook volstrekte onzin natuurlijk. Er zijn 150 mensen, het zijn niet alleen maar zielen. Maar pars pro toto wordt de hele mens mee aangeduid. Voor mij zit in dat ene korte psalmversje, is pars pro toto. Het hele psalmboek komt daar voor mij in mee. Dus ik minacht de rest van de psalmen niet. Maar ik besef dat het mij in ieder geval niet lukt om dat allemaal te bevatten. En in dat ene psalmvers zeg ik tegen God van: die psalmen van u zijn zo prachtig. Dit ene vers, dat ga ik een tijd lang koesteren. Ik heb erbij gezet: één dag, één week, één maand, één jaar. Je kunt best wel een jaar met één zo'n vers leren leven. En het ook steeds weer verbinden natuurlijk met de situatie waarin je bent. Wees mij genadig, hoor mijn gebed. Dat kan een prachtig morgengebed zijn als je wakker wordt. Maar ook als je een moeilijke beslissing moet nemen, of als je een moeilijk gesprek moet aangaan met iemand uit je gezin of je familie, denk ik, daar zie ik tegenop. Wees mij genadig, hoor mijn gebed. Of als je naar de kerk toe komt zondagmorgen en je wil even tot jezelf komen, aanwezig komen, wees mij genadig, hoor mijn gebed. Dus het verbindt zich ook telkens met de situatie waarin je je bevindt. Nou, dat is de eerste manier. Bidden met psalmen doe je door één psalmwoord te kiezen. En dat als je vaste schietgebed. De volgende dia heb ik als tweede manier. Kies een psalm. Eén dus ook maar. En leer die uit je hoofd. En laat die psalm een tijd lang een binnenkamer voor je zijn. Dus je zegt, ik ga één psalm kiezen. Net als het één vers, nu is het één psalm. En die ga ik uit mijn hoofd leren. Kost even wat tijd. Ik ben nu, heb psalm 51. Ik lees die vier psalmen dus al een tijd lang, bijna elke dag. Uit het hoofd leren is nog wel weer wat anders dan vaak lezen. Dus psalm 130 heb ik uit mijn hoofd geleerd al. Die is vrij kort. Ik ben nu bezig met psalm 51. Dus die ken ik nou voor de helft uit mijn hoofd. Dus dat betekent dat ik die, als ik een keer wakker lig in mijn bed, 's nachts, kan ik die psalm ook me te binnen brengen. Dan hoef ik niet eerst een lamp aan te doen, een bijbeltje te pakken. Nee, dat zit al in je. Dat is natuurlijk het grote voordeel van iets uit je hoofd leren. Dus kies één psalm uit. En dan leer je uit je hoofd en ga er maar steeds weer doorheen. Een beetje waar ik het mee begonnen ben. Het is een soort procestekst. Er gebeurt iets in zo'n psalm. En laat je meenemen in de beweging van die psalm. Laat wat er gebeurt in die psalm, laat dat in jou gebeuren. In jouw ziel of in jouw hart. Nou, er staan er een, ik heb er een paar genoemd ook weer, vrij willekeurig. Psalm 23 is natuurlijk een heel bekende psalm, een heel geliefde psalm. Maar goed, wie kent hem uit zijn hoofd eigenlijk? Als je een beetje uit je hoofd kunt leren, kun je dat binnen één dag, heb je dat gerealiseerd. En elke dag terug laten komen, dan heb je iets kostbaars bij je altijd. Psalm 23. Psalm 143 noem ik ook even, dat is ook een van de zeven boetepsalmen, de laatste. En ik preek de laatste keer in Winsum, of All Places. Ik preekte daarover bidden in de binnenkamer. En ik had na de tijd contact met iemand die bleek daar geen lid te zijn. Die was ook de gast die dag. En we hadden een mooi gesprek. En ze was vrij eerlijk over. Ook zei van, ik wil heel graag bidden. En ik vind dat je er prachtige dingen over hebt gezegd. Maar het lukt gewoon echt helemaal niet momenteel. Want ik ben behoorlijk depressief. Daar worstel ik momenteel echt mee. En ze zei, één ding doe ik elke dag. Ik lees elke dag Psalm 143. Dat is het enige wat ik kan opbrengen eigenlijk. Maar elke dag Psalm 143 weer langs laten komen. Nou, dat is de psalm waar we net naar geluisterd hebben. Psalm waar ook over de donkerte wordt gesproken. Dus er wordt woorden gegeven aan wat donker is in het leven van de dichter van de psalm. En dat zijn de woorden die zij zich eigen kan maken, want zo voelt het voor haar ook. Maar ze komt ook steeds weer, laat mij in de morgen uw liefde horen. Dat komt ook elke keer weer langs. Dus je gaat elke keer dat proces van die psalm ga je weer door. Nou, dat kom ik zo tegen, psalm 143. Dus dat is een handreiking, bidden met psalmen. Doe dat door één psalm tot jouw eigen psalm te maken, je lijfpsalm. En nog een derde manier. Er staat nou een tweetje achter, maar ik zie dat ik dat op de dia's niet goed aangepast heb, de nummertjes. Dus dit is de derde manier. Bid een psalm. De eerste was gewoon die ene zin die een tijd met je meegaat. De tweede is gewoon één psalm die je in zijn geheel tot je door laat dringen. En deze handreiking gaat er weer meer over dat je denkt van, nou, ik wil ergens deze week ook gewoon een keer een psalm lezen. Bidden dus eigenlijk, hè, want dat is de hele ding waar we het over hebben. En dat zou je vanuit deze drie vragen kunnen doen. Waar zit in deze psalm precies de emotie? Als psalmen juist liederen zijn waar alle gevoelens in terugkomen, daar zijn de psalmen eigenlijk ook beroemd om. Nou, laat het dan ook de vraag zijn. Zoek contact met de emotie van de psalm. Waar zit die precies? En met natuurlijk als doel dat zich dat gaat verbinden met jou. Dat de tempel die de psalm eigenlijk is, dat die ook jouw tempel binnenkomt en dat daar een interactie ontstaat. Waar zit in deze psalm de emotie? Tweede vraag, hoe kom ik Jezus in deze psalm tegen? Ik las een boek van een monnik die ook die vraag heel nadrukkelijk stelt. Hè, waar kom ik Jezus tegen? Dat is voor, laat zeggen, voor protestantse gereformeerde christen is dat best nog wel een beetje lastig. Hè? Want met name ook om het zingen van de psalmen. Hè, de naam van Jezus wordt natuurlijk nooit expliciet genoemd in de psalmen. Hè, dus dan kan het al een beetje onnatuurlijk voelen überhaupt om deze vraag te stellen. Maar ik geloof dat het dus een heel wezenlijke vraag is. Wij kunnen de psalmen alleen nog maar lezen als de gebeden die Jezus ook gebeden heeft. Dus het is een hele legitieme vraag van hoe kom ik Jezus in deze psalm tegen. Ik heb nog psalm 1 nog open liggen hier. Gelukkig de mens die niet meegaat met die kwaad doen. Nou, over wie gaat dat? Dat gaat natuurlijk over Jezus. En natuurlijk had David niet ingedacht dat gaat over Jezus. Hè, maar wij lezen de psalm als christen. Dus opeens komt Jezus daar tevoorschijn. Gelukkig de mens die niet meegaat met die kwaad doet, die de weg van zondes niet betreedt, bij spotters niet aan tafel, met vreugde vindt in de wet van de Heer. Dat is Jezus. Het is mijn spijze uw wil te doen. Dus op die manier gaat zo'n psalm resoneren via Jezus. En er gaan ook allerlei nieuwtestamentische gegevens een rol spelen. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Die monnik die daar in een boek over schreef, die zei ook van elke keer als je het woordje redding tegenkomt, dat is de naam Jezus. Jozua, Jezus, God redt. Dus elke keer als het woord redding staat, staat best vaak hoor, het woord redding in de psalmen, gaat altijd over Jezus. Dus het is een hele eenvoudige vraag die je helpt om in verbinding te komen met de aanwezigheid van Jezus ook in de psalmen. Ik zie hier psalm 3, sta op Heer en red mij God. Ik zie het ook meteen achteraan staan, sla mijn vijanden in het gezicht. Dat is nog een ander onderwerp natuurlijk. Wat moeten we precies met al die vijanden in de psalmen? Daar ga ik nou niet over praten. Ik kan er één ding over zeggen. Dietrich Bonhoeffer heeft er een mooi boekje over geschreven. Hij heet ook Bidden met psalmen, geloof ik. En die zegt in ieder geval, wees je ervan bewust. Hè, dat de dichters van de psalmen, die hadden echt met fysieke vijanden te maken. Hè? Dus, zo duidelijk was dat. Hè? David had allemaal vijanden om zich heen altijd. Nou, de meeste van ons hebben die ervaring hopelijk niet. Hè? Hoewel je ook echt wel in situaties kunt zijn, hè, waar iemand toch echt jouw vijand is geworden. Hè, in een conflict bijvoorbeeld kan dat zomaar opeens gaan spreken, het woord vijand. Maar in zijn algemeenheid zou je ook kunnen zeggen, vijanden, dat is alles wat, wat tegenstander van God is ook. Hè, de duivel, de wereld en ons eigen vlees houden niet op ons aan te vechten. Hè, de duivel is onze vijand, de wereld, ons eigen vlees. Ja, dus ook onze verkeerde begeerten, onze boosheid, onze diepe frustratie en wrok die we soms kunnen hebben. Dat kun je ook allemaal lezen in die vijand die je tegenkomt in de psalmen. En de allergrootste vijand, zei een zuster uit, toen ik een predikant in Haarlem was. Ze heette zuster Cupido, echt waar, was haar achternaam, zuster Cupido. Ze is uiteindelijk 102 geworden, maar laten we zeggen op haar 98ste verjaardag was ik bij haar. En toen zei ze, weet je, wat je grootste vijand is? Je grootste vijand, dat ben je zelf. Nou, dat vond ik wel een wijs woord van deze zuster. Je grootste vijand, dat ben je zelf. Je hebt vaak het meeste last van hoe jij op dingen reageert. In plaats van dat die ander een vijand is. Dus ook die vijand kom je tegen als je die psalmen leest. En de derde vraag, wat is in deze psalm mijn eigen plek? Hoe kom ik eigenlijk aan in deze psalm? Welke zin, welk vers herken ik als van, hey, dit gaat over mij. Dit is wat op dit moment in mijn leven aan de hand is. De psalmen zijn echt bedoeld om om jouw leven te weerspiegelen. Zo moeten we ze ook echt lezen. Nou, dat zijn drie manieren om met psalmen te bidden. Wij naderen inmiddels 9:55. Wat gaan we doen? Ik wil nog voor jullie, vind ik nog wel even belangrijk dat jullie zelf nog heel even met elkaar praten. Denk er ook heel even over na. Ja, we zijn gewoon aan het einde van deze cursus. En een cursus. Nou, ik hoop natuurlijk dat je het fijne avonden vond. Maar dat is nog niet natuurlijk het doel van de cursus. Dat je zegt, nou, ik heb 3 fijne avonden gehad. Maar ik hoop dat er iets verandert of iets gebeurt in je gebedsleven. Zeg, ik wil daar een nieuwe stap in zetten. Ik wil iets anders gaan doen dan ik tot nu toe deed. Dus ik wil jullie uitnodigen om daar nog even 3-4 minuten met je buurman of vrouw over te praten. Die ene vraag, wat ga ik nou doen met wat ik vanavond of een eerdere avond gehoord heb? Soms heb je maar 1 stapje nodig om iets anders te doen. Ik zeg niet tegen jullie, van jullie moeten nou allemaal die 150 psalmen gaan lezen en als kan elke 2 weken al 150. Dat is gedoemd om te mislukken. Maar er is wel 1 stapje wat je wel kunt zetten. Dus daar geef ik jullie even gelegenheid voor. Ik ga heel eventjes pingelen en praten even met elkaar. En misschien kun je het voor jezelf ook even opschrijven. Dit wil ik gewoon heel graag doen. Te kort hoor ik. Oh, er moet nog eentje, moet nog wat zeggen. 2 nog zelfs. Ja, dan mag je zo nog even blijven zitten. We gaan afronden met het zingen van een psalm. Dat vond ik wel een mooie afsluiting. Psalm 84. Een prachtig gebed is het. Dus probeer het biddend mee te zingen. Psalmen voor nu 84. Misschien is het wel lekker om even te staan bij het zingen. En daarna zijn jullie welkom om nog even te blijven zitten en door te praten of om gewoon lekker naar huis te gaan. thuis allemaal. Nog een keer wel thuis allemaal. En fijn dat jullie er waren. En ik hoop dat het met je meegaat op een of andere manier. Ja. Graag gedaan.